Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Ik wilde graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Matteüs 7. Matteüs 7 vanaf vers 13. En wij lezen daar, Matteüs 7 vanaf vers 13, gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Lees men ook een druif van donen of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet, de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En ieder dan, die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. Tot zover. En dit is dan min of meer het laatste gedeelte van wat wij aanduiden als de bergrede. Het gaat nog even verder tot het einde van dit hoofdstuk, dus komen dus nog een stuk of 5, 6 versen. Sprekend verder over dat huis op de rots. En dat is dan het slot en dus ook de climax, min of meer, van wat wij kennen als de bergrede. Een redenvoering van de Heer Jezus, een lange redenvoering van de Heer Jezus, voor zover wij het in onze Bijbel vinden. En een redenvoering ook die over het algemeen tot heel veel misverstanden aanleiding geeft. Om de eenvoudige reden dat men de juiste plaats van het schriftgedeelte niet kent en de juiste strekkingen van dan ook niet ziet. Niettemin is het toch niet zo ingewikkeld, immers wanneer wij, ik probeer het dan maar in een paar woorden toch even samen te vatten, wanneer wij komen vanuit het Oude Testament, dan moeten wij bedenken dat we dan te maken krijgen met het Nieuwe Testament. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. Hè? Dat is heel vanzelfsprekend eigenlijk. Namelijk in de laatste dagen van het Oude Verbond, en dus de laatste dagen van de Oud-Testamentische tijden, zijn we terechtgekomen in de geschiedenissen zoals vermeld in Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. De dagen namelijk waarin de Heer Jezus gekomen was onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En dat lijkt me duidelijk genoeg. Hij kwam onder het Oude Verbond, om degene die onder het Oude Verbond leefden te verlossen. En dat betekent het vanzelfsprekend dat als hij predikte, dan predikte hij dus inderdaad niet de wet, want hij was gekomen om degene die onder de wet waren juist daarvan te verlossen. Dus predikte hij het Nieuwe Verbond. En het Nieuwe Verbond eigenlijk, hè? Zo moet je dat zeggen. Waar gaat dus de bergrede over? Dat weten we nu op voorhand, zonder een woord eruit te lezen eigenlijk. Hè? Over het Nieuwe Verbond, dat is makkelijk genoeg, want al wat de Heer ooit gesproken heeft, gaat over het Nieuwe Verbond. Hij predikte het spoedige inwerking treden van het Nieuwe Verbond. En wij weten dan dat weliswaar dat Nieuwe Verbond officieel niet in werking getreden was in de dagen van de Heer Jezus. Maar het werd aangekondigd, want het zou binnen afzienbare tijd, binnen enkele jaren en soms zelfs binnen enkele maanden of zelfs dagen, zou het aanbreken, namelijk door de opstanding van de Heer Jezus zelf. Het punt is dan dat dus deze bergrede spreekt over het Nieuwe Verbond. En het Nieuwe Verbond komt overeen met wat we ook aanduiden als het Koninkrijk, het Messiaanse Rijk. Immers, het Nieuwe Verbond zou de basis zijn voor de oprichting van het Koninkrijk van de Zoon van David. Wordt uitdrukkelijk ook in het Oude Testament gezegd dat als de Messias, de Zoon van David, dus zou komen, dan zou hij een eeuwig koninkrijk ontvangen, gebaseerd op een eeuwig verbond. En dat eeuwige verbond is feitelijk niet anders dan dit nieuwe verbond waarover wij zo dikwijls spreken. Hoe dat ook zij, als de Heer dus in zijn dagen predikt, dan predikt hij de spoedige komst van het nieuwe verbond en daarmee ook de spoedige komst van het koninkrijk. Die twee dingen zijn in wezen gelijk, omdat ze aan elkaar vastzitten. Daarbij moeten we bedenken dat niet het in de eerste plaats gaat om het aanbreken van een verborgen koninkrijk. Net zo min gaat het in de eerste plaats om het aanbreken van een openbaar koninkrijk. Integendeel, wij vinden eigenlijk dat het verschil tussen deze beide dingen niet gemaakt wordt. Het verschil tussen geopenbaard en een verborgen koninkrijk hebben wij namelijk niet leren kennen uit de evangeliën. Eigenlijk, we hebben dat leren kennen uit de Paulinische brieven. En bij nader inzien kunnen we het dan enigszins terugvinden, soms in de evangeliën, maar dat is omdat we het ergens anders gehoord hebben. En dan vinden we het terug in sommige van de gelijkenissen, uiteindelijk in alle, maar dat is al moeilijk. Of we vinden het terug in enkele uitspraken, in bijvoorbeeld het Johannes-evangelie, waar de Heer zegt dat zijn koninkrijk nu niet van hier is en niet van deze wereld is, enzovoorts. En dan wordt dus wel over het koninkrijk gesproken, maar dan wordt tegelijkertijd gezegd dat het althans aanvankelijk niet openbaar zal worden. Niettemin, wat de Heer ook predikt, het gaat in ieder geval over het aanbreken van het koninkrijk. En het hangt dus direct samen met het aanbreken van het nieuwe verbond en dus ook met wedergeboorte. Want dat zijn allemaal begrippen die weliswaar op zich in verschillende betekenissen en verschillende gevoelswaarden hebben, maar die in principe synoniem zijn omdat ze allemaal spreken over hetzelfde, namelijk het tot stand komen van een nieuwe schepping, tot stand komen dan ook van alle beloften, van de vervulling van al de beloften die de Heer in het verleden, of die God in het verleden, ook aan Israël speciaal gedaan heeft. En over datzelfde gaat het nu ook in de climax van deze redenvoering. Een redenvoering die eindigt inderdaad met een soort van uitnodiging en nadere toelichting, als er staat in vanaf vers 13, gaat in door de enge poort. Als Petrus aan het eind van zijn toespraak gekomen is op de Pinksterdag, dan vraagt men hem, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus, bekeert u en laat u dopen, enzovoorts. En hier komt de Heer Jezus aan het eind van zijn redenvoering, en of men het hem gevraagd heeft, dat staat hier niet bij. Wel, men vroeg hem iets hoor. Maar dat staat hier niet bij. Maar de Heer zegt dan, gaat in door de enge poort. Als men hem dus zou vragen, wat moeten wij doen? Dan zegt de Heer, gaat in door de enge poort. Dus een oproep om zelf iets te doen. Men kan dat namelijk ook inderdaad zelf. Sterker nog, men moet dat ook zelf. En de nadruk die ik daarop leg, vindt zijn oorzaak in het verschijnsel dat sommige mensen in Nederland zo vroom zijn dat ze zeggen van een mens kan er zelf niks aan doen, daar hebben ze in principe volkomen gelijk aan. Maar je zou toch op zijn minst de aangeboden zaligheid en aangeboden genade kunnen aanvaarden. En dat is precies de wijze waarop men ingaat. Dat zal men zelf moeten doen. De Heer zegt, gaat in. Gaat in door de enge poort. Het is een wat moeilijk bereikbare poort, dat staat er ook allemaal bij. Hij is ook wat smal, het kost wat moeite, je kan niet alles meenemen. Als je veel bagage bij je hebt, kom je er niet door. Dat is eigenlijk de gedachte. Het wordt niet zozeer hier, maar op andere plaatsen wel uitgebreider toegelicht. Maar niettemin, men zal dat zelf moeten doen. Gaat in door de enge poort, want, en dan komt er een toelichting in de rest van vers 13 en vers 14, in de vorm van een parallel. Er staat namelijk, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. Dus eerst gaat het nu over een bredere poort. Wijd is de poort en breed is de weg, wat natuurlijk hetzelfde is, hè. Die tot het verderf leidt. En dan staat er ook, velen zijn er die door dezelfde ingaan. Dat kan ook, want je kan de kamer breed doorheen, zal ik maar zeggen, hè. Er zijn 6 rijbanen, allemaal dezelfde richting op, enzovoort. Dus wijd is de poort en breed is de weg. Er kunnen een heleboel tegelijk binnen dezelfde tijd ook er doorheen. En daar tegenover staat, er komt precies zo'n zin, maar nou, met allemaal tegenstellingen. Als u thuis na wil vertellen, zegt u dat het hier gaat om een antithetisch parallelisme. Dan heb je ook wat interessants gehoord vandaag, hè. Een antithetisch parallelisme. Dat gaat namelijk om een tegenstelling in precies zo'n zin. Namelijk, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weiniger zijn er die dezelfde zullen vinden. Dus eerst is sprake van een wijde poort, een brede weg, die leidt tot verderf. En velen gaan in. En dan een enge poort, een nauwe weg. Hij leidt tot het leven en weinigen vinden die, en dat betekent natuurlijk dat weinigen daarin gaan. Dat lijkt me wel duidelijk. Een wijde poort dus tegenover een enge poort, een brede weg tegenover een nauwe weg. De weg naar verderf tegenover de weg tot leven en velen gaan in. Dat is de algemene regel. Tot het verderf en weinigen vinden de weg naar het leven. Overigens, dezezelfde uitspraak, wel iets korter, maar dezezelfde uitspraak vinden wij ook aangehaald in Lucas 13. Lucas 13 vanaf vers 23. Nou, het verhaal staat in vers 24. Daar staat namelijk in vers 24 van Lucas 13... strijd om in te gaan door de enge poort. En waarom een strijd? Wel, het is een strijd omdat die poort zo eng is. Dat wil zeggen, je kan er maar net doorheen. En het kost wat moeite om je er doorheen te wurmen. Hè? Dat is de betekenis van wat hier staat, hoor. De poort is maar smal. Strijd om in te gaan door de enge poort... Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan. Daar heb je een verklaring van dat men vindt in Matthäus 13. Er staat, er zijn maar weinigen die dezelfde vinden. Maar hier staat, velen zullen zoeken in te gaan. En zij vinden niet in te gaan. Ze komen niet tot resultaat. Er staat er ook achter, zij zullen niet kunnen. En dat komt uiteraard omdat men zich met de verkeerde dingen heeft beziggehouden. En op de verkeerde manier door deze poort heeft willen gaan. Dat is de gedachte. Maar hier staat er maar heel kort, maar hier staat iets anders bij, namelijk in vers 23. Daar staat namelijk de aanleiding waartoe de Heer dit zei. Namelijk de aanleiding was een vraag. Er zei er een tot hem, Heren, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen, inderdaad. En dat is heel vers 24. Inderdaad. Zijn er weinigen die zalig worden? Inderdaad, ja. En het wordt meteen toegelicht. Nou, het is maar een smalle poort. En de meesten vinden die poort niet. Dat wil zeggen, vinden niet om in te gaan. Dat is wat oud taalgebruik, maar u moet het maar leren. Zij slagen er niet in om die poort in te gaan. Het is niet de gedachte van, zij vinden de hele poort niet, hoewel dat ook kan. Maar er zijn er ook genoeg die de poort als zodanig wel vinden, maar niet ingaan. En er niet in slagen om er door te gaan. Om wat voor reden dan ook. Die allerlei bezwaren hebben dus blijkbaar om in te gaan. Dat is de gedachte. Het is dus inderdaad zo, maar we weten dat ook uit andere schriftplaatsen. Dat velen ingaan tot het verderf. En slechts weinigen, namelijk een minderheid, ingaat tot het leven. Dat is in overeenstemming met wat we in de schrift steeds opnieuw tegenkomen in verband met de leer van het overblijfsel. Wij noemen dat de leer van het overblijfsel. Dat klinkt wat plechtig, maar het is op zich niks bijzonders. Dat wil gewoon zeggen dat overal in de Bijbel, vanaf Genesis al, want daar vind je dat al, tot in Openbaring aan toe, gesproken wordt over het of een overblijfsel. En de uitdrukking op zich is al duidelijk genoeg. Al zijn er nog heel wat synoniemen voor, ook in de schrift. Maar de uitdrukking aan zich is duidelijk genoeg. De uitdrukking betekent namelijk dat slechts een minderheid overblijft. Waar blijft de meerderheid dan? Die blijft nergens. Die zijn nergens, heet zoiets in gewoon Nederlands. Die blijven namelijk niet over. Niet die blijven ergens anders. Wordt ook wel eens gedacht. En in de grond kun je zoiets wel zeggen, ze blijven ergens anders. Maar fundamenteel kun je dat zo niet zeggen. Fundamenteel moet je zeggen, er zijn er die overblijven. Dat zijn de gelovigen en dat is per definitie een overblijfsel en dus een minderheid. De woorden die ervoor gebruikt worden, met name die vier verschillende woorden in het Hebreeuws die ervoor gebruikt worden, hebben alle vier die betekenis. Het is een minderheid. Het zijn ontkomenen. Het zijn ontvluchten. Het is een minderheid die overblijft, die een schuilplaats vindt. En het is de meerderheid inderdaad die niet overblijft. En zeg nou niet dat het onrechtvaardig is of zo, want dat is het zeker niet. Een mens heeft zijn leven niet door verdiensten ontvangen. Hij kon er niks aan doen dat hij het gekregen heeft. Hij was ervoor dat hij er erg in had, bedoel ik maar, hè. Sommigen krijgen er nooit erg in trouwens, dat is even terzijde. Maar hij heeft het ontvangen zonder dat hij er wat aan heeft kunnen doen. Hij heeft het gratis gekregen om zo te zeggen. Hij raakt het ook weer kwijt, hij heeft er een tijd lang de beschikking over. En als er verder niks gebeurt, raakt hij dat leven dus inderdaad ook weer kwijt. En wel definitief. Hoe lang het duurt voor hij dat definitief kwijt is, daar heb ik het nu niet over. Dat kon wel eens lang zijn, maar dat ga ik niet verder toelichten. Ik bedoel alleen maar dit, dat de mens heeft eigenlijk uit genade leven ontvangen, ik bedoel gewoon zijn natuurlijk leven, heeft er dus eigenlijk geen rechten op, en dus verliest hij het ook. Hij heeft een tijd lang de beschikking erover, En hij zou het eigenlijk nuttig in de eerste plaats, en de tweede plaats trouwens ook best aangenaam, kunnen besteden. Maar in ieder geval dan in overeenstemming met de wil van degene van wie hij dat leven ontvangen heeft. En daar bedoel ik uiteraard gewoon mee de schepper. Wel, doet de mens dat niet, dan betekent dat gewoon dat hij het leven waar hij een tijd lang de beschikking over heeft, dat hij dat ook weer kwijtraakt. Dat is een tamelijk vanzelfsprekende zaak. Er zijn geen niet specifieke krachten die een mens het leven ontnemen in de wereld waarin we leven. Het is andersom. Er zijn wel specifieke krachten die een mens ander leven geven, waardoor hij overblijft. En degene die dat doet, is uiteraard, of degene die die kracht geeft, die dat leven geeft, is uiteraard God zelf. En hij geeft dat leven in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is maar één door wie dat leven tot ons komt. Er is maar één weg ten leven, dat is de Heer Jezus zelf. En het is dus maar een smalle weg, we hebben geen keus. Ja, we hebben de keus tussen verderf of leven. We hebben de keus tussen die brede poort en die smalle poort. Maar we hebben niet de keus tussen meerdere poorten of wegen die tot het leven zouden leiden. Het is later de apostel Petrus die zegt, er is onder de hemel ook geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Als je zalig wil worden, dan moet dat door die ene naam. Er is geen andere. Zie. En vandaar, er is maar één poort, één betrekkelijk smalle poort. En daardoor loopt de weg ten leven. Het blijft ook altijd een smalle weg, omdat het een zeer beperkte aangelegenheid is. Daarvan kun je zeggen, dan is het tamelijk ingewikkeld, is het tamelijk moeilijk. De discipelen zeggen dat dan ook bij gelegenheid tot de Heer, van hoe kan het dan en wie kan er dan zalig worden enzovoorts. Maar in de praktijk valt het wel mee, omdat die weg in wezen de Heer Jezus zelf is. En dat is een weg die dus niet de mens door zijn eigen inspanningen verwerft, maar in tegendeel, de eigen inspanningen van een mens brengen hem juist niet op deze smalle weg, maar brengen hem op deze brede weg. Hoe dat ook zij, de Heer spreekt over velen die ingaan door de poort tot verderf, en over slechts weinigen die ingaan ten leven. Daar blijft de Heer ook over spreken. Als nou staat in vers 13 van Matthäus 7, gaat in, dan staat er niet bij, ja, er staat er wel bij waarheen. Er blijkt namelijk dat die weg leidt ten leven. Dat staat pas in vers 14. Er staat namelijk in vers 13. Gaat in door de enge poort. En dan zou je moeten afvragen waarom zou je ingaan, want waar leidt die poort dan naartoe? Dat is altijd ook een aardige vraag, hè. Waar gaat die weg dan heen? En dat staat dan in vers 14. Namelijk, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. Het is een smalle poort die leidt tot leven. Dat betekent in de eerste plaats dat noodzakelijk is. Een mens beschouwt zichzelf, en min of meer terecht, omdat de Bijbel het ook zegt, als een levend wezen. Toch de weg die hij aflegt is een weg die niet naar leven leidt, maar naar de dood. Je kunt jezelf lang voor de gek houden natuurlijk, maar het blijft zo. Ik zeg natuurlijk, omdat velen dat van nature doen. Hè, maar het blijft zo dat die weg leidt naar de dood. Het uiteindelijke perspectief van elk mens is nou eenmaal de dood. En welke weg hij ook gaat, en hoeveel hij ook naar links en rechts slingert over de weg, brede weg, weet u wel, die weg die leidt in ieder geval naar de dood. Hoe dat ook zij, een mens heeft een andere weg nodig, een weg die wel ten leven leidt. Die is er ook, en die wordt dus hier aangekondigd. Gaat in door de enge poort die ten leven leidt. En daar zou eigenlijk de nadruk op moeten liggen. De weg ten leven. Maar als synoniem voor dat leven wordt een andere uitdrukking gebruikt in vers 21. In vers 21 wordt dat begrip ingaan weer herhaald. De Heer komt dus op zijn oorspronkelijke uitspraak terug. Want in vers 21 staat, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in. En dan verwachten wij het leven, omdat dat in vers 14 stond. Maar in plaats daarvan staat hier in vers 21 het koninkrijk der hemelen. Waaruit je dus de conclusie moet trekken dat ingaan in het leven volstrekt hetzelfde is als ingaan in het koninkrijk der hemelen. En zo leer je lezen natuurlijk. En zo leer je hoe je je woordenboek kunt passeren en gewoon uit de Bijbel kunt begrijpen waar de Bijbel zelf over spreekt. Hè? Ingaan in leven van vers 13 is in, en vers 14 is in vers 21 ingaan in het koninkrijk. Men moet namelijk, Johannes 3, Men moet namelijk wedergeboren worden en dus nieuw leven ontvangen om te kunnen ingaan in het koninkrijk. En dan blijkt dus dat deze dingen eigenlijk hetzelfde zijn. Door wedergeboorte gaat men in. Immers, het nieuwe leven wat men door wedergeboorte ontvangt, is een leven wat onderdeel is, wat deel uitmaakt van het koninkrijk. Er is maar één methode om dat koninkrijk binnen te gaan, dat is namelijk via wedergeboorte. Daar gaat het hier dus ook over. De vraag is alleen, hoe ontvangt men dat? Hoe gaat men in? Wat is dat dan eigenlijk? Want wij begrijpen allemaal wel dat er niet letterlijk zo'n poort staat of letterlijk zo'n weg is, waarvoor je bij de ANWB een routebeschrijving kunt opvragen of zoiets. Dat is het dus niet. Dus is het overdrachtelijk bedoeld en we dienen dan te vragen, wat is dat dan precies en hoe gaat men dan in? Maar eerst zou men moeten weten waarheen die weg leidt, alvorens te overwegen om in te gaan. Wel, de weg leidt naar dat eeuwige koninkrijk der hemelen, dat koninkrijk wat uit de hemelen nederdaalt op de aarde, net als het nieuwe Jeruzalem, maar dat is nou eenmaal het koninkrijk, nietwaar? En men gaat daarin door geloof, wel beter, men gaat in door wedergeboorte. Want men moet wedergeboren worden om het koninkrijk te kunnen binnengaan. Dat het werkelijk is door geloof, dat staat hier natuurlijk ook in dit schriftgedeelte en dat zullen we zo nog zien. Maar je zou moeten onthouden dat het ingaan in het koninkrijk en het ingaan in het leven uit vers 21 en uit vers 13 samengenoemd wordt in Johannes 3 vers 3. Namelijk, men moet wedergeboren worden om het koninkrijk te kunnen binnengaan. Goed, men gaat dan in volgens vers 13 door de enge poort. Dat is een bekend woord trouwens, dat woord eng, ook in het Nederlands, dit Griekse woord, want het is stenos. Dat betekent inderdaad zoveel als smal. Wij kennen de uitdrukking in het woord stenografie. Letterlijk is stenografie dus eigenlijk smalschrijverij. Onthoud het woord, lijkt me wel aardig. Smalschrijverij. Dat wil zeggen dat men beperkt schrijft. Men schrijft niet helemaal alles op. Men schrijft niet alle letters op die uitgesproken worden, maar slechts een deel ervan. Men vat ze samen. Het is een versmalde wijze, een beperkte wijze van schrijven. Ik weet er niet zoveel van. Ik heb wel eens geleerd dat als je stenografisch iets opneemt wat gezegd wordt, dan moet je dat binnen korte tijd ook weer uitwerken. Anders dan kun je niet meer lezen wat er staat. Dan is het uit je geheugen weg en dan is het te moeilijk te herkennen. Het is namelijk een beperkte manier van schrijven. Nou, zo'n datzelfde woord, stenos, wordt hier gebruikt. Dat wil zeggen, het is inderdaad een smalle ingang. Maar het eigenaardige is dat hetzelfde woord eng eigenlijk nog een andere betekenis heeft die niet mee vertaald wordt, omdat wij niet zo'n woord hebben. Het betekent namelijk niet alleen smal, het betekent ook hoog. Het is smal en hoog. Want stenos komt van een woord wat eigenlijk betekent in het Grieks gewoon staan. Het is smal, maar het is tegelijkertijd hoog. Het is dus een staande opening eigenlijk. Smal, wat de breedte betreft, maar wel hoog. Ik heb eens iemand gehad die zei, ik heb een hele grote tuin. Hij is niet zo breed, ook niet zo diep, maar hij is wel erg hoog. Nou, zoiets moet hij erbij bedenken. Het is een smalle poort, maar hij is wel erg hoog. Hij geeft in ieder geval een uitzicht op een geopende hemel, denk ik er maar bij. En dat ik dit zo aanhaal, dat is niet om uw taal bij te brengen, maar om ook even te wijzen op de andere uitdrukking over de wijde poort die namelijk genoemd wordt, de brede poort. Breed is de weg, staat er. Wel, dat breed, dat is het Griekse platus, dat kennen wij in het Nederlands als plat. En dat woord plat, dat zegt genoeg, als de poort of de weg plat is, dan betekent het dat hij inderdaad breed is. En bovendien, laag, juist. Daar gaat het om. Het zijn dus twee begrippen in één. De enge poort is smal, maar wel erg hoog. En de brede poort is wel breed, maar laag. En daar gaat het om, hè. Er geeft geen opening naar boven. De ene poort is min of meer staand, zou je kunnen zeggen. En de andere is meer liggend. Het is namelijk breed en uitgestrekt, of laag en uitgestrekt. Dat is de betekenis van dat platus, of gewoon plat in het Nederlands. Liggende poort. Wel, die twee worden hier tegenover elkaar gesteld. En dan blijkt dat in vers 14 staat dat er weliswaar velen zijn die door die brede poort ingaan, maar helaas zijn er maar weinig die ingaan door die enge poort. Als het trouwens staat in, even kijken, in vers 14, de poort is eng en de weg is nauw, dan is dat eng hetzelfde als de enge poort in vers 13. En nauw, dat wil eigenlijk zeggen samengeperst, samengedrukt. Dat is wat ik al even heb aangehaald. Het betekent dat men zich een beetje smal moet maken om er doorheen te gaan. Men moet wat kwijt. Je kunt niet met veel bagage er doorheen, zal ik maar zeggen. Je kunt er net door, maar het kost wat moeite. Sommige mensen moeten dan overdwars erdoor. Eerst moet corpulent zijn, moeten ze overdwars erdoor. Behalve als ze te corpulent zijn, dan moeten ze er weer zo doorheen. Maar goed, daar gaat het nou niet om, hè? Ja. Maar in ieder geval, het is enigszins samengeperst. Het gaat moeizaam, dat is in ieder geval de gedachte. Nu, je moet eens kijken, in vers 13 en 14 staat dus, er zijn twee van die poorten. Aanbevolen wordt die smalle in te gaan, maar er staat meteen bij, er zijn maar weinigen die inderdaad erin slagen om die poort in te gaan. Hoe komt dat? Dat zou je moeten afvragen. Hoe komt dat? De poort is voor iedereen gelijk. Sommigen gaan erin, velen niet. Waarom niet? Waarom zij niet en waarom anderen wel? Wel, dat wordt letterlijk verklaard, of dat wil zeggen tamelijk letterlijk, in wat er nu achter staat. In vers 15 namelijk en wat er verder volgt, eigenlijk vers 15 tot en met vers 20. Want het zal duidelijk zijn dat vers 21 eigenlijk weer regelrecht aansluit bij vers 14. Vers 13 en 14 gaan over die poorten en in vers 15 gaat het weer over het ingaan in die poorten. Ingaan in het koninkrijk, ingaan in het leven enzovoorts. Maar die tussenliggende versen, vers 15 tot en met vers 20, verklaren waarom het soms zo moeilijk is, waarom het voor velen te moeilijk is zelfs, om in te gaan. Er staat namelijk in de vorm van een waarschuwing, maar wacht u van de valse profeten. De welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. En aan hun vruchten zult gij hen kennen. Het punt is dus gewoon dat velen gehinderd worden om in te gaan door wat hier genoemd wordt valse profeten. En dat is op zich natuurlijk helemaal niks nieuws. Want we vinden in het Oude Testament al uitgebreid vermeld dat Israël en daarmee de mens als zodanig dikwijls misleid wordt door hen die voorgeven profeten te zijn, door hen die voorgeven te spreken van de Heer, die zeggen de Jehovah heeft gesproken, oftewel al zo zegt de Heer, terwijl de Heer daarna zegt, hoezo, ik heb niks gezegd, ik heb helemaal niet gesproken. Zij nemen woorden in de mond, terwijl de Heer zegt, ik heb u niks in de mond gelegd. Waarbij de Heer bovendien zegt waar die woorden dan vandaan komen. Hij zegt wel, die komen uit het hart van die mensen, maar niet van mij. Heel eigenaardige zaak en het is goed om er ook even bij stil te staan. In de eerste plaats is het zo dat wij ook in de evangelie een tamelijk letterlijke uitbeelding vinden van deze situatie. Namelijk in Lucas is het, meen ik, Lucas 5 dacht ik, waar iemand probeert tot de Heer te geraken. In zijn eigen huis, notabene, in het huis van de Heer, in Capernaum dan. En dan vindt hij dat er een grote schare is, waardoor hij het huis niet kan ingaan. En die schare blijkt te bestaan uit schriftgeleerden uit de Farizeeën. Dat wil zeggen, allemaal godsdienstige mensen, leidinggevend ook zonder meer. De meest orthodoxe categorie van religieuze mensen die je maar in Israël kon hebben. Maar het was juist deze menigte van Farizeeëse schriftgeleerden die in de weg stond, die leidde tot de levensvorst, tot de Heer Jezus. De poort was eigenlijk dicht dus. Er stonden anderen in de weg. En dat is de situatie eigenlijk altijd geweest in de geschiedenis van het volk Israël. Vandaar dan ook dat we in het Oude Testament zoveel waarschuwingen vinden, ook soms rechtstreeks gericht aan het adres van deze valse profeten. Ze worden misleid. Met een Bijbel in de hand en met misschien ook zelfs wel de beste bedoelingen, al ben ik daar lang niet altijd van overtuigd, maar degenen die misleid worden zijn daar kennelijk wel altijd van overtuigd, maar ten onrechte. Dat is een heel gevaarlijke zaak. Kijk, als ik nou eens even wat schriftplaatsen opzoek, dan ga ik eerst even verder. Namelijk naar Handelingen 20, waar we lezen in vers 29. Dat is Paulus aan het woord. Handelingen 20, vers 29, die dan zegt in vers 28, zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods, want dat is die kudde, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb en ieder met tranen te vermanen, enzovoorts. Dus wat hier gezegd wordt, is dat wolven zouden komen om de kudde te verstoren of te verkeren, of in ieder geval te misleiden. Dat is de gedachte, het wordt daar gezegd uitdrukkelijk in verband met de gemeente waarvan wij ook door geloof deel uitmaken. Er staat zelfs dat deze wolven voortkomen uit uw midden. Lui die zelf geacht worden gelovigen te zijn op een of andere wijze, maar die in werkelijkheid verleiders zijn en eigenlijk de mens juist verhinderen om te geloven. Dat staat daar in verband met de gemeente. In het Oude Testament staat het in vele gevallen in verband met Israël. In ieder geval wil ik u noemen Deuteronomium 13. Deuteronomium 13. Waar staat vanaf vers 1. Wanneer een profeet of dromendromer in het midden van u zal opstaan en u geven een teken of wonder, en dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had zeggende: laat ons andere goden die gij niet gekend hebt navolgen en hen dienen. Gij zult naar de woorden van die profeet of naar die dromen niet horen, want de Heer uw God verzoekt u lieden om te weten of gij de Heer uw God lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De Heer uw God zult gij navolgen en hem vrezen, en zijn geboden zult gij houden, en zijn stem gehoorzaam zijn, en hem dienen, en hem aanhangen. En diezelfde profeet of dromen zal gedood worden. Want hij heeft tot afval gesproken tegen de Heer uw God, enzovoorts. Dat betekent dus dat ook in Deuteronomium aan Israël werd aangekondigd, na de uittocht uit Egypte, dat onder hen, onder het verloste volk, dit soort valse profeten, pseudo-profeten staat het dan, heet het dan in het Grieks. Dit soort valse profeten zou komen om het volk van achter de Heer weg te leiden, om het te misleiden. En dat is ook in de praktijk gebeurd. Er zijn te veel schriftplaatsen in het Oude Testament die daarvan spreken om ze te noemen. Maar de enige die ik u nog wil noemen is die uit Jeremia 23. Jeremia 23. Vanaf vers 16. Zo zegt de Heer der Heerscharen: hoort niet naar de woorden der profeten die u profeteren. Zij maken u ijdel. Ze maken u leeg, betekent dat. Zij spreken het gezicht huns harten. Niet uit des Heren mond. Dat wil zeggen, wat zij spreken komt uit hun hart. En niet uit de mond van de Heer. En ik hoop dat u begrijpt dat het geen aanbeveling is als er staat: het komt uit hun hart. Integendeel, het wordt hen kwalijk genomen dat zij uit hun hart profeteren. Want dat kan namelijk niet, men kan niet uit het hart profeteren. Het is hooguit wat de Engelsen noemen wishful thinking. Dat wil zeggen, men zou graag willen dat het zo was en daarom zeg men maar dat het zo is. Maar zo is het niet. En dan kun je wel zeggen: ja, maar iemand bedoelt het toch goed, want het komt recht uit zijn hart. Jawel, maar het is wel misleidend. En van zulke valse profeten zegt de wet, nou wij leven niet onder de wet, maar zegt de wet dat zo iemand gedood moet worden. Dat is nogal wat. Hij profeteert uit zijn hart, doet zijn best, is vol goede bedoelingen, maar het is niet het woord des Heren. En het was toen zo, maar als je op een zondag als vandaag de radio aanzet of de televisie, had u de televisie al vanmorgen? Ik wist niet wat ik zag, man. Er zaten allemaal mensen psalmen en geestelijke liederen te zingen in de kerk. In een complete carnavalsuitrusting met van die dingen op, hoe heet het zo weer? Ja, wis en waarachtig wel. Ik heb er maar niet verder nagekeken, hè. Ja, ik dacht eigenlijk, nou zie je dat het toch waar is wat ik altijd zeg. Of in ieder geval denk, het is altijd carnaval. Maar goed. Dat laten we er weer uit, hè. Ja. schrift hier. Of hoe heet zo iemand, hè? Niet opschrijven. Maar dat zijn de meest vreemde dingen. Maar het komt, daar spreekt men uit het hart, ongetwijfeld. Daar spreekt men over dingen die men graag zou willen, die men graag gerealiseerd zou zien. Ongetwijfeld, daar twijfel ik ook niet aan, met de beste bedoelingen. Maar in de naam des Heren, dat mag natuurlijk nooit. Als het uit je hart komt, moet je spreken in je eigen naam. En als het dan verkeerd uitpakt, ben je ook zelf verantwoordelijk. Maar je kunt niet uit je hart spreken in de naam des Heren. Je kunt wel in de naam des Heren spreken met heel je hart. Maar dat is andersom. Ik hoop dat u de volgorde begrijpt. Hè? Maar als het alleen uit het hart komt, dan is het niet van de Heer. En andersom kan wel dat men van de Heer spreekt, terwijl het toch niet uit het hart komt. Dat komt voor. Zelfs in de oud-testamentische, zelfs bij de oud-testamentische profeten komt dat voor. In ieder geval komt het voor bij Jona, om het maar eens wat te binnen te laten vallen. Hè? Jona, die predikte tegen Nineveh, het kwam niet uit zijn hart, maar het was wel het woord des Heren. En in ons geval kan dat ook. Als we zeggen dat in binnen afzienbare tijd de complete Joodse staat vernietigd zal worden, komt dat niet uit mijn hart hoor. Maar het staat wel in de Bijbel. En als men het bestrijdt, bestrijdt men het omdat men veronderstelt dat het uit mijn hart komt. Dat is waar, hè? Zo wordt het bestreden van, jij wil dus dat. Nee, dat willen wij niet. Integendeel, maar het staat in het woord van God. En daar gaat het maar om. Men moet het onderscheid goed maken. Ook in onze dagen moet men het onderscheid goed maken. Dat namelijk mensen met misschien wel de beste bedoelingen, met geheel hart ons bepaalde dingen voorhouden, terwijl ze absoluut onschriftuurlijk zijn en geen Bijbelse grond hebben. Nou, dat is waarvoor gewaarschuwd wordt. Want dat is nou net de manier waarop mensen gehinderd worden om het koninkrijk in te gaan, om tot leven te komen. Dat is de manier waardoor mensen tegengehouden worden om tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus te komen. En daarna, zelfs als ze de Heer hebben aanvaard, maar daar gaat hier Matthäus 7 niet over, maar zelfs nadat ze de Heer hebben aanvaard, is dit ook weer de manier om te voorkomen dat die mensen ook nog vrucht dragen in hun leven. Zo van, dan zijn ze behouden, zijn ze tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen, hebben ze deel gekregen aan het koninkrijk, maar van vruchtdragen is nou geen sprake meer, omdat hen een verkeerde weg daarna gewezen wordt. Het principe herhaalt zich namelijk. Wel, het belangrijkste is natuurlijk dat er zoveel gepredikt wordt, ook in onze dagen, zelfs in de naam des Heren, en inderdaad vanaf de kansel, zoveel dingen die een mens niet helpen om tot de Heer te komen, maar in tegendeel die uitdrukkelijk de weg tot de Heer blokkeren. En ik ben er stellig van overtuigd dat dat de bedoeling is. Niet van degene die het doen, maar wel van de grote tegenstander uiteraard. Maar zo werkt dat. En daarom wacht u, nou waar wacht je voor? Voor de hond, heel goed, ja. Ik leed trouwens van de zomer nog ergens, er hing een bordje aan het hek. Beware of the owner, never mind the dog. Nee, dat vertalen we nog wel eens, hè? Wacht u voor de eigenaar, let niet op de hond. Nou goed, maar wacht u voor, ja, de hond, ja, daar moet je eigenlijk aan denken. In dit geval wacht u voor de wolven. De schaap moet bang zijn voor een wolf en voor de hond in het algemeen. Wacht u voor hen die niet horen tot het volk van God. Heidenen dus, honden, heet dat in de Bijbel bij gelegenheid. Wacht u voor hen die er weliswaar uitzien als schapen, die wel een gedaante hebben van Gods zaligheid, heet het in een ander schriftgedeelte. Het lijken net gelovigen. Als je die beter wist, zou je zeggen, het zijn christenen. Enzovoorts, hè. Maar in werkelijkheid, van binnen namelijk, zijn zij grijpende of eigenlijk verscheurende wolven. Dat wil zeggen, aan de buitenkant is het verschil niet te zien. Aan de buitenkant zien ook deze wolven eruit als schapen. Wolven in schaapsklederen heet zoiets, hè. En daarom staat er ook, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Het is moeilijk om het onderscheid te maken. Het moet een duidelijke zaak zijn. Maar er staat, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Want, leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Zeg aardig, wat men zoekt hier, volgens vers 16, dan help ik even met de leesoefeningen. Wat men zoekt hier zijn druiven en vijgen. Oftewel, men zoekt de vrucht van de wijnstok en de vijgenboom. En de wijnstok en de vijgenboom, die worden in de Bijbel nou bijna altijd in één adem genoemd. Ze horen bij elkaar. Ze dragen ook een rugnummer, hè? Dat weten sommigen van u wel. Dat zijn de nummer 3 en 4 is dat, hè? Rugnummer 3 en 4. De wijnstok en de vijgenboom. En ze hebben samen ook uitdrukkelijk van doen met de beloften omtrent een nieuw verbond, een nieuwe schepping enzovoorts. Omdat ze als 3 en 4 ook te maken hebben met de derde en vierde bedeling. Namelijk, ze hebben te maken met de beloften gedaan aan Abraham. En ze hebben te maken met de beloften zoals die eigenlijk ook gedaan zijn onder of door de wet. U weet, de wet heeft het nummer 4 en de belofte aan Abraham nummer 3. Samen hebben ze te maken met de totale geschiedenis, de totale oud-testamentische geschiedenis van Israël. En dus samen hebben ze te maken met alle beloften die aan dat volk van God gedaan zijn. En de vrucht daarvan, de vrucht van die belofte, zou zich moeten uitdrukken in de vrucht van de wijnstok. Eventueel druiven, het kan ook wijn zijn natuurlijk, maar hier staat gewoon druiven. Of de vijgen. Wat men dus zoekt, is het koninkrijk. En dat wordt uitgebeeld door de vrucht van de wijnstok en de vijgenboom. U weet, wijnstok en vijgenboom staan ook altijd op dezelfde plek. Hè? Dat is nu helemaal zo. Hè? De vijgenboom staat in de wijngaard. Dat weet u toch? Dat is een gelijkenis, hè? En als hij geen vrucht draagt, wordt hij afgehouden. Dat staat hier trouwens ook. Maar goed, men zoekt druiven en vijgen, maar die groeien niet aan doornen en distelen. En doornen en distelen worden gewoonlijk ook in één adem genoemd. Omdat ze een uitbeelding zijn van wat de zon daar of wat de zonde voortbrengt. Grote dingen, doornen en distelen. Grote dingen, gevaarlijke dingen. Maar ze zijn verstikkend voor normale vrucht, zal ik maar zeggen. Het is onkruid. Het staat altijd in de weg. Het groeit daar waar het niet zou moeten wezen. Men heeft er alleen hinder van en geen enkel gemak. Maar doornen en distelen is wat een gevallen wereld, een gevallen aarde voortbrengt. Het is dus ook dat wat de zon daar voortbrengt. Doornen en distelen. Hout, hooi en stro heet het weer op een andere plaats. Maar het komt op hetzelfde neer. Het is onkruid. Zizanionna, onkruid heet het weer bij een andere gelegenheid. Nou goed. Als het gaat om valse profeten, oftewel omgrijpende wolven in schaapsklederen, wel dan zullen ze herkennen omdat aan hen geen vijgen of druiven groeien. Het zijn doornen en distelen, alleen onkruid. Komt niks van terecht. Brengt niet het koninkrijk. Het brengt niet eeuwige en geestelijke zegeningen. Het brengt niet de vervulling van beloften, integendeel. Het kenmerk van onbijbelse lering is ook altijd dat het de mens aanzet om iets te bereiken, terwijl op de lange duur in ieder geval blijkt dat er nooit wat bereikt wordt. Nee, doornen en distelen. En wat er bereikt wordt, moet na verloop van tijd dan toch weer geruimd worden. En dan gooit men het in de groep of weet zoiets. Hè? Dat doen koeien trouwens ook, maar daar gaat het niet om. Maar dan moet het besproken worden. Want wat men tot nog toe gedaan heeft, is kennelijk verkeerd geweest. Heeft niet tot gewenst resultaat geleid. Dus moet het weer weg. En beginnen we weer overnieuw. Dat vind ik ook altijd zo aardig. Na 19 of 20, na 19 eeuwen christendom gaat men alsnog samen op weg. Hè? Dan denk ik altijd, is het niet een beetje laat? En weet je nou wel waar naartoe? Ik heb altijd van die moeilijke vragen altijd. Maar ik vind het goed om moeilijke vragen te stellen. Misschien krijg je nog eens een keer een antwoord dan. Hè? Ja, wie niks vraagt krijgt ook nooit een antwoord. Maar is het niet een beetje laat om alsnog op weg te gaan? Of is men altijd op weg geweest en heeft kennelijk toch de verkeerde paden bewandeld? Wel, hoe weet men dat het nu wel het goede pad is? Begrijpt u? Doorn en distelen, dat blijkt elke keer weer onkruid te zijn, moet elke keer weer verwijderd worden. De basis was niet goed, het zaad was niet goed, of hoe je dat maar zegt. In ieder geval geen druiven en geen vijgen. En later geldt dat ook, want het spreekt niet alleen over dat mensen tot behoud zouden komen en het lukt niet. Maar het spreekt ook over gelovigen die al behouden zijn, die vrucht zouden moeten dragen en het lukt niet. Want je kunt de mens wel zeggen dat hij door eigen werken, door inspanningen behouden moet worden en het koninkrijk moet beërven enzovoort. Wel, dat lukt niet. Maar je kunt net zo min tot iemand die al deel uitmaakt van het koninkrijk zeggen dat hij door eigen inspanningen vrucht moet dragen. Hij moet wel vrucht dragen, is de bedoeling. Maar dat gaat ook niet langs deze weg. Het is precies hetzelfde. Dan worden het ook doornen en distelen of, ergens anders heet het dan uitdrukkelijk, hout, hooi en stro. En het nadeel van dat spul is dat het zo geweldig goed brandt. En het gaat door het vuur, dus ja, je hebt er dan niet zoveel aan, hè. Hoe dat ook zij, een iedere goede boom, vers 17, brengt voort goede vruchten. En een kwade boom brengt voort kwade vruchten. En die goede vruchten zijn uiteraard druiven en vijgen. Het brengt de vervulling van de beloften die God gedaan heeft. Een boodschap die ons zegt dat wij deel krijgen. Niet door onze eigen inspanning, maar dat we deel krijgen. Cadeau dus. Dat we deel krijgen aan de beloften die God gedaan heeft. Dat is een Bijbelse boodschap. Maar juist daarom zo moeilijk. Omdat de mens niet wat hebben wil. Ik wil er wat voor doen. Zeg maar wat ik doen moet. Wat moet ik doen om behouden te worden? En toen was er iemand die deed wat hem gezegd werd. Hij ging op zijn knieën de trap van de Sint-Pieter op en terug. En ik geloof 7 keer, dat weet ik niet, maar zoiets, hè. Ja. Dat is een ingewikkelde manier om bij de Sint-Pieter te komen. Het is een onmogelijke manier om het koninkrijk te werven. Nou. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen. En kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Dat wil zeggen, aan de boom kent men, aan de vrucht kent men de boom. Alzo, ieder goede boom brengt voort goede vruchten. De goede boom, en dus de goede profeet, de goede prediker of hoe dat maar heet, brengt voort vrucht. Goede vrucht. Predikt de vervulling van niet wat God geëist heeft, maar predikt de vervulling van wat God beloofd heeft. De vervulling van de beloften die gedaan zijn. Het koninkrijk werd beloofd. Aan een ieder die het wilde aanpakken, uiteraard. Wat anders. Het werd in genade aangeboden. Wel, dat is de eenvoudigste manier om deze wolven in schaapsklederen te herkennen. Waar het mensen activeert om wat te doen, waar het mensen aanzet om iets te bereiken, is het nooit het woord van God. Ik zeg niet dat het dan verboden zou moeten worden, maar ik zeg alleen, het is in ieder geval niet het woord van God. Want de goede vrucht is vrucht van de geest, is niet menselijke inspanning, zijn niet werken, maar in tegendeel is het leven uit genade en dus in alle rust, blijdschap, vrede, langmoedigheid en weet wel, de vrucht van de geest uit Galaten 5, dat is dat. Dat zou het moeten voortbrengen. Wel, ik ga meteen naar vers 21, maar dan staat, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Dat betekent dus dat er mensen zijn die de Heer als zodanig kennen en noemen, hem aanspreken, ze zeggen tot de Heer, Heere, Heere. Maar er staat, niet een ieder die dat zegt, zal ingaan in het Koninkrijk. Het gaat er niet om dat men dat zegt. Het gaat er ook niet om of men gelooft in het bestaan van deze Heere, Heere. Dat is het punt niet. Er is trouwens ook helemaal niks moeilijks aan, maar dat is het punt ook niet. Hier gaat het om mensen die wel in zijn bestaan geloven, dat wil zeggen die geloven dat God existeert, die zelfs tot hem spreken in de kennelijke vanuitgaande dat die God ook dan inderdaad hen hoort. Anders doe je dat niet natuurlijk, hè. Je weet toch, mensen zeggen ook niks tegen een lantaarnpaal, dat kent u toch, hè. Hoef het er niet uit te leggen, hè. Nee, daar zeg je niks tegen, dat ding hoort het namelijk niet, dus je zegt niks. En als je niet gelooft dat God bestaat, zeg je zeker niks tegen hem. Maar er zijn er die wel tot hem spreken, maar waar toch staat, zij zullen toch niet ingaan in het koninkrijk. Want het punt is niet dat men tot God spreekt, opdat God naar ons zou luisteren, want daardoor gaat men niet in. Men moet niet tot God spreken om in te gaan. Wat moet men dan doen? Ja, precies het tegenovergestelde, hè. Men moet naar hem luisteren om in te gaan. De vraag is niet of God ons gelooft, zodat we ingaan. De vraag is of wij God geloven, want daardoor gaan we in. Want luisteren naar is eigenlijk synoniem met geloven, hè. Dat is gehoor geven aan. Het gaat er niet om of God naar ons luistert. Het gaat erom of wij naar hem luisteren. In het begin was het woord. En het woord was bij God, het woord was God, enzovoorts. God is namelijk degene die spreekt. En van ons wordt niet verwacht dat wij tot hem spreken. Van ons wordt verwacht dat we naar hem luisteren. Dat betekent niet dat je niks mag terugzeggen. Maar het betekent wel dat door tegen God te praten men niet behouden wordt. Men moet naar hem luisteren. Er staat ook dan, er staat niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk. Maar die daar doet De wil mijns vaders. Dat wil zeggen, God heeft zijn wil geopenbaard. En aan die wil van die vader zou men zich moeten onderwerpen. En het doen van de wil des vaders is eenvoudig genoeg. Dat is geloven. Wat die vader wil is namelijk dat men naar hem luistert. Oftewel dat men hem gehoorzaamt. Oftewel dat men hem gelooft. En het wordt er nog een keer gezegd in vers 22. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen. Heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen. En in uw naam vele krachten gedaan. En in uw naam het carnaval ingeluid en dat soort dingen meer. Ik heb niks tegen carnaval over, zal ik dat erbij zeggen. Hè? Maar bedoel maar, dat is een, je kunt dat wel doen. Maar het maakt je toch nog niet tot een erfgenaam van het koninkrijk. Het maakt je niet tot een kind van God, integendeel. Eerder juist niet. Want juist waar men de naam des Heren gebruikt en zelfs tot hem spreekt, zou men toch mogen verwachten dat men ook inderdaad in hem gelooft. En daar gaat het maar om. Daarom, er zijn velen staat hier in vers 22, die godsdienstige verantwoordelijkheid op zich genomen hebben en in zijn naam, in de naam des Heren, zelfs duivelen uitwerpen en vele krachten doen enzovoort. Maar de Heer zegt, ik zal openlijk tot hen zeggen, vers 23, ik heb u nooit gekend. Wel, ze kenden hem misschien, maar de Heer zegt, nee, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid doet. Ongerechtigheid wil zeggen, het woord betekent letterlijk dat men niet naar de wet, oftewel naar de Torah, naar het woord van God heeft willen luisteren. Men heeft niet geluisterd naar het recht, namelijk naar het woord van God. Wat men namelijk moet doen is naar hem luisteren. Dat staat ook op verschillende plaatsen. Ik noem u de twee. De een is Romeinen 2. Romeinen 2 vers 13. Waar staat, eigenlijk hoort vers 12 er ook bij, maar die sla ik maar even over. Maar er staat in vers 13 van Romeinen 2, want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig van God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Dat betekent dat men zich aan die wet zou moeten onderwerpen. Als ik er straks gezegd heb, men moet gehoor geven aan, men moet luisteren, heb ik er niet mee bedoeld dat je even stil moet zijn als er wat gezegd wordt en daarna weer gewoon doorgaan. Want dan komt het alleen voorbij. Het is alleen technisch luisteren met een technisch instrument, namelijk het oor. Maar het luisteren, met luisteren heb ik bedoeld dat men ook inderdaad het woord ter harte neemt. Dat het in het oor naar binnen komt en naar het hart gaat, waar men het gelooft. Als men dat doet, is men namelijk een dader der wet, omdat de wet zegt dat men de wet moet geloven. En iets dergelijks vinden we ook in Jacobus 1... Jacobus 1, vers 22, waar staat, Jacobus 1, vers 22, zij daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegende. En dit hoorder is uiteraard weer iemand die weliswaar het woord hoort, technisch hoort, het hanteert, het misschien ook voorleest, maar het niet gelooft. Men moet een dader des woords zijn, dat wil zeggen, men moet één worden met het woord, men moet het woord aanvaarden, men moet doen wat het woord zegt en het woord zegt dat men het woord moet geloven. Lijkt me een duidelijke zaak. Het ingaan door die smalle weg is dus inderdaad niks anders dan alle menselijke verdiensten, alle menselijke werken afleggen. Je kunt niks meenemen, je hoeft ook niks mee te nemen, er is nergens voor nodig. Die weg naar het koninkrijk, een weg ten leven, is een weg die leidt naar de volkomen erfenis die God bewaart voor de gelovigen. Er is niets wat je daar kan brengen en er is ook niets wat je daarheen kunt brengen. Ik hoop dat ik het verschil even oppakt. Ik bedoelde te zeggen, er is niets waardoor je daar terecht kunt komen. Niet iets wat je kan sturen daar naartoe. Er is ook niets wat je kunt meenemen. In beide gevallen zeg je, dan is niets wat je daar kan brengen. Men kan dus alles rustig vergeten. Men moet namelijk slechts vertrouwen in het werk wat een ander gedaan heeft. Dat is geloof. En dat is een smalle poort. Dat wil zeggen, er hoeft niet veel voor gedaan te worden. Maar het is net alleen dat en niks anders dan dat. En dat blijkt moeilijk te zijn. In vers 13 staat, velen zijn er die ingaan door de brede poort. En in vers 22 staat, velen, diezelfden dus eigenlijk, velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, enzovoorts. Maar diezelfde velen die in zijn naam geprofiteerd hebben, zijn de velen die in volgens vers 13 ingaan door de poort en door de weg die tot het verderf leidt. Dat is bepaald geen bemoedigende gedachte, denk ik wel eens. Want ik moet u zeggen, er wordt wel eens, men vraagt mij ook wel eens, wat denk je nou, als nou de opname plaatsvindt, gaan er dan ook veel mee, of zag er maar weinig mee? Dat is dezelfde vraag, overigens, neem ik maar aan, als de vraag van, zijn er nou eigenlijk veel wedergeboren mensen, of niet? Want wij hopen dan dat er nog veel wedergeboren zijn die het dan kennelijk zelf niet weten, maar die het wel zijn. En dan hopen we dat die lui dus bij de opname van de gemeente ook meegaan. Want die gaan wel mee, als ze er zijn. Hè? Gaan ze wel mee. Er staat, het zij dat wij waken, het zij dat we slapen, dat we tezamen met hem zouden leven. En er staat in 1 Korinthe 5 in verband met de opname van de gemeente. En we hopen dan dat er toch nog vele slapende gelovigen dan ook mee zullen gaan. Maar ik moet u zeggen, ik denk niet dat er zoveel zijn. Het verschijnsel dat men godsdienstig is. Zondags netjes naar de kerk gaat. Misschien zelfs lid is van een kerk of bij andere gelegenheden op de verjaardagskalender van een vereniging staat. Waar je nou helemaal geen lid van kunt worden. Dat is geen garantie voor dat men naar de hemel gaat of zoiets. Of dat men het koninkrijk binnen gaat. Je kunt wel zeggen, Heere, Heere, je kunt 3 keer per dag bidden voor het eten en nog een keer voor het slapen gaan of iets dergelijks. Je kunt zelfs op de kansel staan en zeggen, al zo heeft de Heer gesproken, dan uit de Bijbel voorlezen. Maar dat maakt je niet ongelovige. Ik denk dat het tegenvalt, eerlijk gezegd. Het is maar een smalle poort. En er wordt gezegd, er zijn velen die die andere poort ingaan. En er staat bij wie die velen zijn. Er staat uitdrukkelijk niet dat het puur ongelovige mensen zijn, puur in de zin van die helemaal niet godsdienstig zijn of niks. Het zijn juist godsdienstige mensen van wie dat gezegd wordt hier. Daar gaat het maar om. Juist die de naam des Heren gebruiken voor allerlei doeleinden, ongetwijfeld goed bedoelde godsdienstige doeleinden, maar die verzuimen om te luisteren naar de Heer. Die er hooguit op uit zijn dat mensen naar hen luisteren of dat de Heer naar hen luistert. Maar die zelf niet bereid zijn om te luisteren naar wat een ander, namelijk wat de Heer zelf gesproken heeft. En dat maakt die weg zo smal. We leven meer dan ooit in een tijd dat mensen praten. Praten. Dus als je s'avonds de televisie aanzet, ik ben nooit thuis natuurlijk bijna, maar als je de ding aanzet, dan de meeste zenders van de 10 die je tegenwoordig kunt krijgen, hè. De meeste zenders zitten met te praten, zitten met te discussiëren. Over de meest onzinnige dingen. Over of we nou al of niet een koninklijke afvaardiging moeten hebben naar de begrafenis van Hirohito. Ja. Maar dat is al lang geregeld, waar maak je toch druk over? Ik heb het niet gezien, maar ik zag de aankondiging in de krant. Zonde van die dure zendtijd. Hè? Zonde van de energie, verhitte gemoederen, dient tot niks. Nou, enzovoort. En de Duitsers kunnen het nog veel erger dan de Nederlanders. Hebben jullie dat ook wel eens gemerkt? Verschrikkelijk. Oeverloos. En het leidt tot niks. Praten. En mensen moeten leren luisteren. Omdat in de beginnen het woord was. Omdat in de beginnen God gesproken heeft. En God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En het woord ligt er nog. Men hoorde niet toen hij sprak. Hetzelfde woord is nu opgeschreven en men geeft nog steeds geen gehoor. Men hanteert het woord. Men citeert het. Men houdt er beschouwingen over, maar men verzuimt het meest belangrijke te doen, namelijk gewoon te geloven wat erin staat. Want dat geloven, dat is noodzakelijk om het koninkrijk binnen te gaan. Dat is de weg ten leven. Geloof in de Zoon, want in de Zoon is het leven. En precies hetzelfde zal men moeten doen om ook als gelovige vervolgens vrucht te dragen. We erop uit zijn ons leven te stellen in dienst van de Heer, opdat hij zijn weg met ons leven zou gaan, opdat onze levens vrucht zouden dragen voor hem in overeenstemming met zijn wil, gaat dat ook maar op één manier. Want die eventuele werken die tot stand zouden moeten komen, heten nog altijd werken des geloofs. Het is niet werk en geloof, maar het zijn werken die uit geloof voortkomen. Als dat geloof er niet is, komen die werken daar ook niet uit, is er dus ook geen vrucht. Daar gaat het maar om. Men zal geloven moeten. in wat de Heer gedaan heeft. Men zal moeten geloven in wat de Heer ook nu doet. Oftewel, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Leven. Hij zal uit het geloof het koninkrijk binnengaan en beërven. Hij zal uit geloof ook inderdaad eventueel beloning kunnen ontvangen. Hij zal uit geloof vrucht kunnen dragen. Dat is een smalle weg, meer is er niet. Alleen dat, alleen geloof in de Heer Jezus, leidt tot leven en behoud. Amen. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u als Vader mogen kennen. En gehoor mochten geven aan dat woord wat u gesproken hebt. Dat woord niet alleen mochten horen, maar ook het woord mochten laten doordringen in onze harten. Wij danken u, Vader, dat we met onze harten mogen geloven in wat u gesproken en wat u gedaan hebt. We danken u dat we ons geloof mogen stellen, ons vertrouwen mogen stellen op uw Zoon, in wie u leven hebt gegeven, in wie ook het Koninkrijk tot ons gekomen is. En we danken u dat wij dat leven en het Koninkrijk in hem hebben ontvangen als wij tot geloof kwamen, toen wij het woord der zaligheid, het evangelie onze zaligheid gehoord hebben. We danken u, Vader, voor het voorrecht dat wij die poort mogen ook kunnen ingaan. We moeten weliswaar heel wat achter ons laten. Maar we danken u dat we ons mogen uitstrekken naar hetgeen voor is, omdat hetgeen voor is aan de andere kant van deze weg, aan de andere kant van deze poort, vele malen waardevoller is dan alles wat we hier zouden kunnen verliezen. Wij danken u, Vader, dat u ons die naam gegeven hebt waardoor wij moeten zalig worden. En dat wij door die naam inderdaad ook hoop hebben voor de toekomst. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht ook dat we deze middag daarbij bepaald mochten worden. We mogen gesterkt worden in het geloof. We mogen gesterkt worden in onze toekomstverwachting. In de vervulling van alle beloften die u gedaan hebt. Ook gesterkt mogen worden in ons geestelijk leven en daardoor vrucht mogen dragen ook voor u. Wij danken u, Vader, dat uw woord nog steeds kracht is, dat uw woord nog steeds leven is en licht. En dat het woord nog steeds een uitwerking heeft in de levens van hen die zich aan dat woord onderwerpen. Die wensen te luisteren, die nederig genoeg zijn om zich te onderwerpen aan wat u gesproken hebt. Wij danken u, Vader, dat we daarom mogen uitzien ook naar de verhoging en verheerlijking die ons deel zal worden. Wanneer onze heiland zelf in heerlijkheid zal verschijnen en zelf als de verhoogde geopenbaard zal worden in deze wereld vol onkruid. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht daar deel aan te hebben en ons vertrouwen te mogen stellen op hem die gesproken heeft, op hem die getrouw is, op hem die zijn beloften vervult. Amen.